Goedemorgen allemaal. Bekende plaatje. En het thema van morgen was ervaar en beleef. Iemand zei, ja, eigenlijk is dat toch een beetje hetzelfde. Ervaren, beleven, nou, misschien ook wel. Maar ik heb wel bij mezelf van, hey, wat kunnen we daarmee? Dat is natuurlijk heel breed ervaar en beleef. En ik heb toen gekozen voor vreugde ervaren. Vreugde beleven. Dat komt ook een beetje omdat mijn vrouw, Dickie, met haar eigen naam de Vreugd heet. Dus ja, dan ligt het natuurlijk voor de hand. Een vreugdevol. En C.S. Lewis, ik denk dat mensen ons wel kennen, hè? Die heeft een boek geschreven wat heet Verrast door Vreugde. En ik hoop dat wij ook vanmorgen worden verrast door vreugde. Toen ik hier vanmorgen binnenkwam, toen liep ik, ik was eerst al de opening kwijt, want er zijn hier verschillende deuren die opengaan. Ik liep naar twee verkeerde en toen vond ik pas de witte deur die openging. Ik kwam binnen en ik ontmoette Nettie. En het eerste dat ik vroeg aan Nettie was, hoe was het gisteren op de echtparendag? En ze zei, fantastisch, het was heel goed. Een big smile. En ik ook, ja, daar word je gewoon blij van. En ik heb vanmorgen ook heel bewust, heb ik gewoon een aantal mensen in de ogen gekeken, de hand gegeven, hoe is het? En dan zie je al gelijk het gezicht veranderen. Is dit wel eens opgevallen? Ja, misschien komt het omdat ik het ben, maar. Maar het gezicht verandert. Mensen gaan lachen. Vreugde. En als ik nu naar voren kijk, zie ik allerlei gezichten. Sommige ken ik redelijk, sommige ken ik wat minder. Maar achter al die gezichten zijn allemaal verhalen. We hebben allemaal een verhaal en soms hele boeiende verhalen. We hebben er vanmorgen al een paar gehoord. Soms ook verdrietige verhalen. Mooie verhalen. Verhalen waarin het getuigenis van God aanwezig is. En soms door hele moeilijke situaties heen. Maar hier te zijn vanmorgen met jullie, ja, dat maakt mij zo blij. En misschien moeten we dat ons maar eens realiseren. Dat het een vreugde is om bij elkaar te komen als broeders en zusters. Dat het een vreugde is om gemeente te mogen zijn hier in Almere. Dat het een vreugde is om elkaar te kennen. Elkaar vast te houden. Tijdens de doopdienst met Pasen noemde ik iets waar ik best wel later ook weer over heb nagedacht. Dat van de Heer Jezus, voordat hij überhaupt iets in zijn bediening ging doen, toen hij 30 was, voordat hij werd gedoopt, toen klonk daar die stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde. In hem heb ik mijn vreugde gevonden. En misschien mogen we dat ook gewoon vanmorgen tegen elkaar zeggen. Dat Gods stem klinkt, ook vanmorgen. En tegen jou zegt, zoon of dochter, in jou vind ik vreugde. Ik ben zo ontzettend blij met jou. Niet zo lang geleden waren Dickie en ik een midweekje in een huisje van vrienden, ergens op de Veluwe. En de tweede dag gingen we ergens lunchen. Dat was in Apeldoorn. En we lunchten in zo'n hotel. Waar op het dak zo'n vreemde vogel staat. Ken je die? Zo'n vogel met een grote snavel. Ik maak geen reclame hoor. Met zo'n grote snavel. Leuk hè, ze is wel lachen. En toen we binnenkwamen, was het eerste wat ik zag, heb ik gezien, ben je er ook wel eens geweest, het heet dan de kantarel. Dat is een soort champignon, een soort, zoiets. Een paddenstoel. Maar als je er binnenkomt, dan staat er een tekst. En misschien als je er ooit geweest bent, heb je die tekst al gezien. En die tekst luidt, even kijken of je het nog doet. Hebben we nog een plaatje? Ja, de bovenste. Daar staat, joy is enough in things, it is in us. Vreugde zit niet in dingen, maar zit in ons. Het gaat niet om de dingen die we hebben, of de dingen die gebeuren, maar het gaat om ons eigen hart. Best wel, als je zo naar kijkt, een mooie gedachte. En er wordt alleen zo'n midweekje weg, toch nog iets wat niet alleen maar leuk is, maar ook nog prikkelend. Nog twee citaten die vreugde wat dieper willen neerzetten. Joy is the simplest form of gratitude. Vreugde is de eenvoudigste vorm van dankbaarheid. Mooi is dat. En dan de laatste. Joy is the echo of God's life in us. Vreugde is de echo van Gods leven in ons. Prachtig. Dus als wij die Bijbelse vreugde op het spoor willen komen, dan kunnen we niet minder toe dan met een verwijzing naar de God die leeft, naar de levende God. Maar laten we ons eerst realiseren dat alle mensen, iedereen, niemand uitgezonderd, op zoek zijn naar vreugde. We verlangen allemaal naar geluk, naar vreugdevolle ervaringen. En het liefst naar een constante aanwezigheid van geluk en van blijdschap in ons leven. Ik denk wel eens dat onze hele maatschappij vandaag de dag daarop is gericht. We moeten van de ene top naar de andere top. En misschien zeg je dan van, ja, maar is vreugde niet een beetje oudbollig? Zeg gewoon blij zijn. Nou, dat kan natuurlijk ook, blij zijn. Maar toch denk ik dat met dat woordje vreugde niets mis is. Moeder Teresa zei, wie vol vreugde is, predikt zonder te prediken. Of Dietrich Bonhoeffer, misschien kennen jullie de meeste jullie van hem niet, een Duitse theoloog, die was gevangen genomen door de nazi's. Hij zat in Buchenwald en 2-3 dagen voordat hij net voor de bevrijding werd vermoord, zei niet alleen angst is besmettelijk, maar ook rust en vreugde. Wat is jou? Wat is voor jou? Wat is voor u een bron van vreugde? Of wie is voor jou een bron van vreugde? Denk daar maar eens even over na. Wat is voor jou een bron van vreugde of wie? Nou, een bron van vreugde, dat kan je hobby zijn, dat kan je sport zijn, je vakantie, je kinderen, je kleinkinderen of je opa en oma. Mensen waar je blij van wordt. Gebeurtenissen waarop je je verheugt, je huwelijk of een jubileum. Maar van heel veel wat ik nu noem, moet je zeggen, ja, dat is eigenlijk toch een soort van geschenk. Het valt je ten deel. Je hebt het niet zelf voor elkaar gemaakt. En daar zit denk ik ook een beetje het verschil tussen aan de ene kant plezier en aan de andere kant vreugde. Plezier kun je maken. Plezier kun je zelfs kopen. Vreugde niet. Ik heb wel ook gehoord van pretparken. Maar van vreugdeparken heb ik nog nooit gehoord. Jullie wel? Vreugde valt je ten deel. Vreugde is een geschenk. Vreugde is een verrassing. Nog een vraag. Denk eens na over een vreugdevolle ervaring die je had afgelopen week. Of ga je in gedachten eens terug naar een moment, ergens in de afgelopen jaren, waarin je bijna ontplofte van vreugde. Tranen van vreugde stroomden over je wangen. Een kind dat geboren werd. Of op het moment dat je Jezus leerde kennen. Een bericht dat je ziekte is genezen terwijl je zo bang was dat het mis zou gaan. Leren kennen van je geliefde. Vreugde is ook een aspect van de vrucht van de geest. Waarvan liefde het dragende deel is. Nou, als wij vanmorgen over vreugde praten, dan gaat het om vreugde die heel nauw verbonden is met liefde. Liefdevolle vreugde. Nou, we weten het Griekse woord voor liefde, achter me staan er drie. Maar ik heb het over die onvoorwaardelijke liefde, die agape-liefde van God. En het is erg de moeite waard om ook dat Griekse woord voor vreugde te noemen, omdat we daar iets heel belangrijks bij kunnen leren. En we komen daarmee op het spoor van iets wat Bijbelse vreugde echt uniek maakt. Want natuurlijk is het geweldig om blijdschap, om vreugde te kennen. En natuurlijk is het oké om veel plezier te beleven, om te lachen, om te genieten van humor. Dat hoort allemaal bij het leven hier op aarde, zoals God het heeft bedacht. Maar de vreugde waar het nu over gaat, gaat een stapje dieper, een stap verder, een laag dieper, een treetje hoger. Vreugde. In het Grieks staat er chara. En het is zo goed om te zien dat er in het Grieks ook nog een ander woord is wat daar heel erg op lijkt, namelijk charis. En dat betekent genade. En dat in de taal van het Nieuwe Testament genade en vreugde dus heel veel met elkaar hebben te maken. En dat neem ik ook als opstap om naar die diepere betekenis van vreugde op het spoor te komen via dat woord, dat begrip genade. Wat is genade? Genade is dat God goed is. Genade is dat God ons het goede gunt, het allerbeste. Genade is dat in de Bijbel is dat God ons onvoorwaardelijk lief heeft. En dat hij de puinhoop die wij vaak maken in ons leven weer gaat herstellen. Genade heeft te maken met vergeving. Het heeft te maken met genezing. Het heeft te maken met bevrijding. Genade is opgelucht adem kunnen halen. Dat die last van je schouder afvalt. Genade is dat we bij God niets kunnen doen waardoor hij minder van ons gaat houden. Maar genade is ook dat we niets kunnen doen waardoor hij meer van ons zou gaan houden. Dat is genade. Charis, chara, gratis. En lieve mensen, is dat nou niet een bron van vreugde? Zou je daar niet juichen? We hebben net gejuicht met het lied. Ik weet niet meer hoe het ging. Wat hoorde ik ook nog gejuich? Yes! Ja! Een van de belangrijkste dingen die we rond christelijke vreugde moeten leren, is dat het niet allereerst gaat om onze verlangens die vervuld moeten worden. Het gaat niet om de dingen die we per se moeten hebben of per se moeten meemaken, willen we tenminste echt gelukkig worden. Het is zo inzichtgevend om te ontdekken dat heel de reclamewereld daar juist wel om draait. Miljarden en miljarden euro's worden er in reclame geïnvesteerd om ons als consumenten te verleiden onze diepste verlangens te vervullen. Iemand uit de reclamewereld omschreef het als volgt. We kopen en consumeren niet zozeer een fles sterke drank, of een auto, of een broek, of een jurk, of een diner, of een meubelstuk, maar we kopen en consumeren de vriendschap, het zelfrespect, de liefde, de trots, het geluk en de vreugde die de reclame ons belooft als we die producten aanschaffen. En omdat geen enkele van deze diepste menselijke verlangen door enig commercieel product blijvend kan worden vervuld, is de enige manier om toch gelukkig te worden en steeds opnieuw blij te zijn, meer van dat product. Met nog meer mogelijkheden, nog meer opties of nog meer gadgets. En zo leren we denken dat iets wat nieuw is, of anders, of beter is, of meer is, ons gelukkig maakt en ons vreugde geeft. En dat, ondanks die prachtige spreuk in dat gebouw op de Veluwe met die vogel op het dak, met die grote snavel, joy is not in things, it is in us. Trouwens, het is een citaat van Richard Wagner. Wagner was een componist, een die in de oorlog gebruikt is door de nazi's met zijn muziek, maar ook een echt antisemiet was tussen haakjes. Wat is nu Bijbelse vreugde? Ik wil proberen aan de hand van 3 Bijbelgedeelten die vreugde wat meer te leren kennen. We hebben er al een paar gelezen. En het begon met Lucas 15, een gelijkenis van Jezus. En ik zal zo vertellen waarom dit zo'n belangrijk verhaal is als het gaat om het leren kennen van christelijke vreugde. Als een van u 100 schapen heeft, dan is er 1 verloren. Laat dan niet die 99 achter in de woestijn om het verdwaalde op te gaan zoeken tot hij het gevonden heeft. En als hij het dan gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat naar huis. En dan roept hij zijn vrienden en zijn buren en zegt tegen hen: deel in mijn vreugde. Want ik heb een schaap gevonden dat verdwaald was. En ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt en over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Een prachtig verhaal. En het mooiste van dit verhaal is dat het ons leert zien dat onze God een God van vreugde is. En als we vreugde willen leren kennen, dan moeten we eerst ontdekken dat er vreugde is in God. God is liefde, spreken we de Bijbel na. En God is ook vreugde. Er is vreugde in de hemel over 1 zondaar die de weg naar God terugvindt. Als je even naast je kijkt, naar de persoon links of rechts, dan zie je allemaal schapen die ooit verdwaald waren, maar die allemaal gevonden zijn. Hoeveel vreugde is er nu op dit moment in de hemel over ons, zoals we hier zitten? Moet je eens realiseren, hè? God verheugt zich. God is blij. Uitbundig blij. Dat hoort bij zijn karakter. Dus we leren hier dus dat onze vreugde allereerst moeten richten op het grootste gebeuren dat God zoveel mensen weer heeft gevonden en hen heeft omhelst. Liefde, genade, vreugde. Het is 1 adem, 1 beweging. En het tweede was Johannes 15. De liefde en de vreugde ook heel dicht bij elkaar. En Jezus is aan het woord: ik heb jullie lief gehad, zegt hij. Zoals de Vader mij lief gehad. Blijf in mijn liefde. En je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader hou. En in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde voorkomen zijn. Maar hoor het goed? Mijn vreugde. Dat is bijzonder. Jezus zegt: mijn vreugde. Er is in Jezus dus vreugde. Hij is blij. En hij wil die blijdschap aan ons geven. Zodat onze blijdschap volkomen wordt. Dus Jezus biedt zichzelf ook vanmorgen aan als bron. Bron van vreugde. Maar waar komt dan die vreugde van Jezus vandaan? Dat is best een heel belangrijke vraag. Maar ik denk dat Jezus vreugde hier vandaan komt omdat hij zich intens geliefd weet door zijn vader. Weet je nog? We hebben het net gezegd. Deze is mijn zoon. In hem vind ik vreugde. Als we dus vreugde in de praktijk willen brengen, is het ongelooflijk belangrijk om te weten wat de bron van Jezus vreugde was. Dat God tegen hem zegt, jij bent mijn oogappel. Ik hou van jou met heel mijn hart. En dat geeft Jezus zoveel vreugde. En die vreugde wil hij dus met ons delen om ons te leren luisteren naar zijn woorden, zoals hij luisterde naar de woorden van de Vader. Het wordt nu trouwens ook tijd om het citaat uit de Kantarel te herzien. En waarom? Vanaf de eerste keer dat ik het zag en las, dacht ik, wauw, dat is best wel mooi. Maar toch klopt er iets niet. Wie heeft een idee? Sorry? Ja. Want ik word in die spreuk helemaal op mezelf teruggeworpen. Vreugde zit niet in dingen, akkoord, mee eens. Vreugde zit in mij. Ja, ik snap natuurlijk dat er bedoeld wordt hoe ik in het leven sta. En dat ik er zelf voor kies om vreugdeloos of vreugdevol door het leven te gaan. Maar ik heb er een gevoel bij van alleen staan. Het moet bij mij beginnen. En iets wat je het gevoel geeft alleen te staan, kan nooit evangelie zijn. Never, nooit. Daarom gaan we het citaat herzien. Joy is not in things, it is in Christ. Vreugde zit niet in dingen, maar in Christus. En hij zegt, ik wil jou mijn vreugde geven. En Paulus zegt in Filippenzen, laat de Heer uw vreugde blijven. Nogmaals, wees altijd verheugd. Altijd, altijd. Ja, Paulus, kom man. Heeft er dan geen weet van lijden, van pijn of van bezorgdheid? Hoe kan hij het zeggen? Maar we weten dat Paulus heel goed weet wat lijden is. Als je 2 Korinthe 5 en 4 leest. Teleurstelling, tegenslag. Zijn leven als apostel hing een beetje aan elkaar van tegenslagen, van pijn en van tegenstand. En als Paulus zou vragen of hij blij was met zijn levensomstandigheden, dan zal hij zeker niet geantwoord hebben met een volmondig ja. En juist hij zegt, laat de Heer uw vreugde blijven. Zeg het nogmaals, wees altijd verheugd. En dat, lieve mensen, moeten we vasthouden. Christelijke vreugde is niet allereerst iets wat in ons zit. Het is ook niet allereerst een gevoel. Het is een kwestie van karakter. Een kwestie van kiezen. Het is een deugd die je kunt beoefenen. Het gaat om een levenshouding dat je steeds gericht bent op iets buiten jou. Namelijk God die er is. God die leeft. En die zijn liefde aan ons geeft door Jezus zijn Zoon. En die ook midden in alle dingen ook tegen ons zegt, wat er ook aan moeite zijn, ik heb je lief. Je bent de vreugde van mijn hart en laat ik jouw vreugde mogen zijn. Nou, laten we het nog even tot slot wat praktischer maken. Oefeningen in vreugde. Lachen. Wat me opvalt in onze gemeente, dat vind ik heel leuk, is dat we graag lachen. Net lachen, lachen gewoon, als we elkaar zien, of als iemand iets deelt, lachen. Humor wordt vaak gezien als het belangrijkste teken van vreugde. Ik hoef niet te vertellen hoe het in de Joodse cultuur, in de Joodse godsdienst, wordt heel veel met humor gewerkt. Heel veel. Er moet namelijk gelachen worden. Weet je, wist je dat humor komt van het woord humus? En je weet wat humus is? Sorry? Ja, humus. Dat is aarde met veel oude plantenresten, waardoor nieuwe planten er goed in groeien. Met andere woorden, humor komt voort uit verwerkte en verteerde pijn en wonden. En het geeft dus goede en volle grond om nieuw leven op te laten ontspruiten, te ontvouwen. Ja, zo ga je weer even anders kijken naar humor en naar lachen. Er is dus verband tussen vreugden en de lach. Wist je trouwens dat er in de, ja dat is best wel grappig, in de christelijke kerkgeschiedenis, is er zoiets als de paaslach. En wat er moest gelachen worden. En wat gebeurde er dan? Dan kwam er een priester die liep vanuit het gebouw, of waar het dan in samenkomst was, het trapje af. En die vertelde een mop. Ja, dat klinkt heel raar in onze oren, maar dat deed hij heel bewust, zodat er werd gelachen. Want de Heer was waarlijk opgestaan. Gelachen, vreugde. En zo moet ook de gemeente, de kerk, een plek zijn waar we leren lachen, ondanks alles wat er kan zijn. Leren lachen. Nou, ik heb even op internet opgezocht hoe je dat doet, lachen. Ik heb net gezien, hè, bij heel veel, hier ook mij natuurlijk, maar ik ook jullie dit. Lachen. Ja, ik zei niks, hè. Het zijn de woorden, hè. Lachen. Laten we even oefenen. Kijk, die is van jullie de vis. In de EO-visie, dus er zijn koosjere moppen. Vind je vis moet kerkvervoer regelen? En zegt hij, staat niet goed op, ze wil terug niet meer op de stang. Nou, ik vond hem grappig, vind je niet? Nou, die andere die is misschien wel toepasselijk. Over oudsten. Hij is de klos, het was een getal onder de twee, zegt hij. Nou. Tweede oefening. Dankbaarheid. Denk eens na over de manier waarop je je dag begint. Wat gebeurt er over het algemeen gedurende de eerste 5 minuten dat je wakker bent geworden? Nou, durft iemand? Ben je meteen bezig met wat er allemaal moet gebeuren? Of wat er allemaal in je agenda staat? Wat er in je leeft aan zorgen en aan verplichtingen? Misschien moeten we gewoon eens ons bewust worden om in die eerste minuten van de dag, wanneer we onze ogen openen, te beginnen met dankbaarheid. Bart, ook een theoloog, die zei, vreugde is de eenvoudigste vorm van dankbaarheid. Dank God voor het licht. Dank God voor je leven. Dank God voor het feit dat Hij er is. Dank voor Jezus, voor zijn liefde. Begin gewoon de dag met dankbaarheid. En ik ben ervan overtuigd, ik ken het ook in mijn eigen leven, het is een heel groot verschil of je mopperend uit je bed stapt en mopperend naar de badkamer loopt of al met je schouders naar beneden hangt, dan staat de dag daarna ook vaak in een somber teken. Maar als je met dankbaarheid begint, dan is de beloning echt ook vreugde. En de laatste die ik wil noemen, genade, genadig zijn. Als je wil groeien in vreugde, wees dan genadig. Wees genadig voor jezelf. Veroordeel jezelf niet als je iets fout doet, maar breng het bij God. En ga gewoon vrij en ontspannen verder. Wees genadig voor anderen. Reken anderen niet af op hun fouten. Word niet bitter. Raak niet gefrustreerd. Deel dus de genade die je zelf hebt ontvangen ook weer uit naar de ander om je heen. Je collega's, je partner, je kinderen, je ouders, je buurvrouw. Wees genadig. En de vreugde van God zal door je hart stromen. Lachen. Dankbaarheid. En genade. Als dat in ons leven, persoonlijk, maar ook samen als broers en zussen, als dat handen en voeten krijgt, dan gaat echt vreugde loskomen. Amen. Zullen we samen bidden? De Heilige Vader, zo willen we, ja, misschien was het wel heel verrassend vanmorgen, want vreugde is verrassend. Uw vreugde, de vreugde van de Heer Jezus, de vreugde die er in de hemel is, waar wij hier allemaal bij elkaar zitten met 120, 130, 140, ik weet het niet, mensen die allemaal gevonden zijn. Die allemaal op de schouders van Jezus thuis zijn gebracht. En er is vreugde in de hemel, er is blijdschap. En zo mag er ook vreugde zijn onder ons. Want u geeft ons die vreugde. Mijn vreugde, zegt de Heer Jezus, geef ik je. En doen we dan tekort aan alles wat er andere dingen die er kunnen zijn. Pijn, verdriet of teleurstelling of ziekte. Tegenslag, nee. Maar de vreugde die u geeft zit een stap dieper. Ik heb elkaar die vraag gesteld. Wanneer, als we terugkijken, was het laatste moment in ons leven dat er echt vreugde was? Dat ons hart sneller klopte. Dat we zo'n bijzonder gevoel hadden van blijdschap, van dankbaarheid. Dat we onder de indruk waren en misschien wel tot tranen toe hoe groot uw genade is voor ons leven. En dat we in de gebrokenheid van ons leven, in alle rugzakken die we misschien wel meezeulen. Of het gebogene door wat ons gebeurt en overkomen is. Dat daar uw woord van leven klinkt. Dat daar uw woorden naar ons toekomen. Jij, u bent mijn kind, mijn zoon, mijn dochter. Zoals die verloren zoon thuis kwam. En niet eens de kans kreeg om te zeggen wat hij allemaal fout had gedaan. Hij stonk misschien aan alle kanten. Maar u omhelsde hem. En laat ons bewust zijn dat ook op dit moment u, jou, u mij omhelst. Met de liefde, de agape liefde. En de gara en de garis. Vreugde. En met genade, geprezen zij uw heerlijke naam, God van vreugde. Amen.